Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Met name Rotterdammers vind ik leuker dan Amsterdammers. Amsterdammers vind ik qua humor vind ik ze helemaal niet leuk. Van die geer en goor humor. Ik kan een domme grap maken, keihard lachen om jezelf.
Het is gewoon wel een feit dat daar gewoon ontzettend veel mooie vrouwen lopen.
En ik ben ook een arrogant mannetje. Ik heb een mening. Ik heb een grote bek. Ik scheld de aanhangers van Thierry Baudet uit voor domme tokkies. Ja, daar heb ik meer respect voor dan het zoontje van een ABN AMRO-directeur... die precies doet wat zijn vader doet en verder nul creativiteit heeft. Ja. Misschien wel meer dan de helft vindt ons heel vervelend. Mensen die haten mij.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze week met Sander. Welkom.
Dankjewel, Kai.
Ja, leuk dat jij hier bent. Want mijn vrienden uit Rotterdam, die zeiden op een gegeven moment... Ik luisterde zelf eigenlijk nooit podcast. Alleen die van Joe Rogan af en toe op YouTube. En toen zeiden ze, je moet die podcast van Sander en Jaapie gaan luisteren. Zelfs podcast. Toen ben ik gaan luisteren. En zij vinden dat helemaal fantastisch. En ik weet ook waarom. Omdat het gekut en gekloot van jullie twee... dat doet ons heel erg denken aan onze eigen vriendengroep.
Ja. Ja, nou, ik denk dat de kracht van die podcast is dat ja, Jaap en ik zijn echt vrienden. Weet je? We kennen elkaar echt vanaf 12 en dat kun je wel horen. Het is natuurlijk echt wel een verschil of je een podcast opneemt met iemand die je net ontmoet en die je niet echt goed kent. Of iemand die je hele leven al kent. En we hebben natuurlijk ook nog wel, en dat is ook niet uniek, want dat heb jij waarschijnlijk ook met je vrienden, maar wel de neiging om elkaar echt compleet kapot te maken, constant.
Ja.
Als een soort van merkwaardige manier om toch liefde eigenlijk te uiten. Ja. Zo zijn mannen natuurlijk vaak, die vinden het een soort van uiting van liefde om elkaar verrot te schelden.
Ja.
En dat hebben wij wel, ja.
Ja, het is grappig. Ik denk dat veel vrienden zich daarin herkennen. Ik weet dat bijvoorbeeld mijn vriendin zeg maar voor het eerst in onze vriendengroep kwam en wij zitten elkaar echt ook de hele dag alleen maar voor van alles en nog wat uit te maken.
Ja.
Dat mijn vriendin echt een paar keer zei van, oh, dat is echt zielig wat je nu zegt. Nee joh, scheitig uit man.
Ja.
Dat moet je kunnen hebben. Maar dat is wel een soort van, je creëert ook wel een hoop eelt denk ik in zo'n vriendengroep.
Ja, nou ja, je weet waar het vandaan komt. Het is oprechter dan vrouwen. Die doen natuurlijk poeslief tegen elkaar. En dan zijn ze alleen en dan met jou. En dan krijg je het echte verhaal te horen.
Ja. Ja. En dan moet ik dan naar gaan luisteren.
Ja. Ja, en dan moet jij je inhouden als ze zo nep tegen elkaar doen.
Ja. Doe ik niet hoor.
Nee, heel goed.
Hey, Jaapie, dat is dus wel grappig. Ik heb dat logootje of dat fotootje van jullie podcast gezien.
Ja.
En daar is Jaapie 100 kilo zwaarder dan dat hij nu is.
Ja.
Ik wist dus helemaal niet dat het de Jaap van Kim Kutter is.
Ja.
Maar die ken ik gewoon.
Ja.
Dus ik op een gegeven moment wat ingesproken voor jullie podcast vorige week. En
je wist helemaal niet welke Jaap. Je had geen idee.
Ik wist helemaal niet welke Jaap. Ik dacht nog steeds dat Jaap 120 kilo woog.
Ja.
En toen werd ik getagd bij hem op een story. En ik zeg tegen mijn vriendin, dit is toch de Jaap van Kim?
Ja.
Wist je dat niet? Ik zeg, nee, dat wist ik niet. Ja, Jaapie heeft...
Ja, Jaapie op die foto, toen waren wij volgens mij 18 of zo. En toen was ik misschien 60 kilo en hij 120. Ja, hij was gewoon twee keer zo zwaar.
Ja,
hij was echt heel dik. En dat is wel knap. Hij heeft toen in één jaar, weet ik nog heel goed, was dan ons eerste jaar toen wij studeerden in Rotterdam. Aan de Erasmus Universiteit. Toen is hij in één jaar, heeft hij gewoon de knop omgezet. Is hij gewoon alles kwijtgeraakt.
Ja, top.
Gewoon
man.
40 kilo eraf.
Echt heel knap. Want... weet je wat raar is? Als je dus iemand kent die wat meer gewicht heeft en die ken je al heel lang.
Ja.
Op een rare, gekke manier ga je dat ook nog een soort van gezellig vinden. Dat iemand er zo
uitziet. Zeker.
Maar werd Jaapie anders toen hij gewoon echt drie jasjes had uitgedaan?
Nee, van binnen is hij nog steeds dik.
Ja.
Nee, weet je, hij zal altijd dik blijven.
Ja.
In mijn ogen. Het zal altijd gewoon een vieze vetzak blijven. Maar wel een lieverd. Gewoon een knuffelbeer. Hij is gewoon echt... Ja, ik ben gek op jou. Hij is echt een knuffelbeer. Maar hij is natuurlijk... had een achter achterstand. Ik bedoel, de vrouwen die dachten van ja, hij heeft een leuke kop, maar ja, ik heb toch liever niet dat hij op me gaat liggen.
Ja.
Met reden dachten ze dat. En toen opeens was dat argument er niet meer. Dus dan kon hij opeens toch wat potten breken bij de vrouwen. En dat gunde ik hem van harte. Ja, als je 19 bent, dan wordt het nog een keer tijd dat je wat potjes gaat breken.
Hoe was dat dan als jullie met z'n tweeën uitgingen? Was jij altijd degene die met de vrouw vandoor ging? En hoe kon die dat hebben of was hij daar verdrietig om?
Nou ja, die jaren daarvoor wel. Niet dat ik nou zo'n geweldige ster was, maar ik deed denk ik relatief beter dan hij. Ja, want het was toch wel heel erg dik. Maar dat heeft hij daarna wel goed gemaakt, dacht ik zo.
Ja, en super knap, hè? Want dat zoveel gewicht verliezen, dat is echt wel, je moet je hele leven omdraaien.
Ja. Nee, hij is heel gedisciplineerd gaan sporten en eigenlijk gewoon bijna gestopt met eten.
Ja.
Hij heeft nog steeds wel, dat raak je nooit kwijt. Hè? Dat blijft zo'n yo-yo ding en echt wel wijvengesprek trouwens dit. dat raak je nooit kwijt. Dus het blijft een constant gevecht voor hem. En ik vind het wel leuk om hem af en toe naar de mars toe te schuiven om te kijken hoe het is met zijn discipline, weet je wel? Ja, een beetje feeden.
Ja.
Het is toch het leukste als hij dik is eigenlijk.
Ja, veel mensen zouden nu zeggen van jeetje, wat hard of wat grof. Maar dit is ook wel een beetje de humor die je creëert, denk ik, in je studententijd.
Ja, nou, de vooral hoor. We hadden van jongs af aan hadden wij al best wel een best wel studenten achter. Ja, het kwam eigenlijk vooral door Jaap. Jaap had een oudere broer. Daar keken wij best wel een beetje tegenop. En die studeerde in Groningen. En die had al heel veel die corporale verhalen. Grote bek, weet je wel. En Jaap, die was heel goed in het overnemen van die taal, zeg maar. Dus die kon al heel scherp, heel snel een beetje brallerig, corporaal praten. En dat namen wij allemaal over. Dus wij zaten als 16-jarige jongetjes in Twente, in het oosten, zaten we als een stel koorballen tegen elkaar te blaffen. Terwijl we begon niet wisten waar we het eigenlijk over hadden. dus dat hebben we wel goed volgehouden, ja. Dat hebben we wel doorgezet in Rotterdam. En in Rotterdam...
Want jullie zijn op een gegeven moment gaan studeren in Rotterdam op de Erasmus Universiteit. Ja. Tegelijk? Was dat ook het plan? Want kom Jaap, we gaan samen naar Rotterdam.
Het was min of meer toeval. We kennen elkaar natuurlijk wel goed, maar ja, we zaten op verschillende scholen, dus we zagen elkaar niet dagelijks. En toen kwamen we eigenlijk onafhankelijk van elkaar tot het idee om in Rotterdam te gaan studeren. En ja, toen we daar van elkaar achterkwamen, toen dachten we, chill, ken ik in ieder geval één iemand. Nou, zijn we samen gegaan.
Ja. Hoe was die tijd in Rotterdam? Ik kom er vandaan, dus ik vind het leuk om te horen wat je daar allemaal hebt meegemaakt.
Ja, ik vind Rotterdam fantastisch. Ik vind nog steeds Rotterdam eigenlijk als stad, met name Rotterdammers, vind ik leuker dan Amsterdammers. Amsterdammers, ja, voor zover die bestaan, wonen ze in Purmerend en Almere.
Ja.
Vind ik qua humor, vind ik ze helemaal niet leuk. Even die geer en goor humor. Ik kan een domme grap maken, keihard lachen om jezelf. Dat is Amsterdamse humor. En Rotterdammers zijn... vind ik warmer. Dus ik vond het een prettige stad. We hadden best wel grappige buren, weet je, van die echte Rotterdammers.
Waar Rotterdam woon je?
Kralingen, OC.
Heerlijk. Ja. Ging je vaak naar de Bikini?
Heel vaak naar de Bikini, ja. Naar de Bikini en naar de Beurs had je toen nog. En de Now & Wow en de Thalia Lounge. Ja. En god, man, die foute... van die tenten die dan 1 jaar open waren... en dan werd er weer iemand doodgeschoten en dan moest hij weer dicht.
Ja.
En ik vond het toptijd. Het was natuurlijk wel echt nog een beetje ouderwetse studententijd. Dus toen ik in huis kwam, was het eigenlijk heel normaal dat je daar gewoon eigenlijk 5 jaar op de bank ging liggen. En dat je toch wel goed terecht kwam. Weet je wel, de studiedruk was nog niet zo hoog. Toen ik daar wegging, was dat wel fundamenteel anders.
Hoe lang heb je erover gedaan, over je studie?
5 jaar, dus ik heb het heel netjes gedaan. Mm. Maar ik vond het wel af en toe een beetje dom. Dus het waren echt allemaal hele verwende kakkers uit Wassenaar en Bloemendaal en zo. Die dachten van, nou ja, mijn pa die heeft geld. En het komt wel goed. Het was meer of meer de boodschap. Ook al studeer je 8 jaar, het maakt niet zoveel uit. Ga gewoon lekker veel zuipen en een beetje filmpjes kijken op de bank.
Ja.
En ik vond dat wel weinig ambitieus. Dat is denk ik wel veranderd daarna. Nu zijn jonge mensen eigenlijk veel ambitieuzer.
Ja.
Serieuzer ook, ja.
Toch even voor de mensen die zitten te luisteren en denken... de Bikini, waar gaat het over? Is dat een lingeriezaak? De Bikini was een...
Bikini Pilsner Bar.
Ja, wat is dit eigenlijk?
Ja, het koor heeft een sociëteit in Rotterdam. Een foei lelijk, een soort betonnen bunker.
Is dat dan... is Laurentius? Nee, of...
Nee, dat zijn de knorren.
Oké, dat waren de concurrenten.
Concurrenten. Bedoel, ja, zoals RKC Waalwijk een concurrent van Ajax, laat ik zo zeggen. Wij waren lid bij het koor en... Ja, dan heb je een sociëteit. En dat is een soort, ja, in ons geval was dat een soort bunker. Dan kun je 's nachts gewoon de hoge drukspuit opzetten. Dan is hij weer schoon. En daaronder zat, in de kelder, zat een disco. En die heette Bikini. En dat was de enige plek, want het was toen nog ongemengd, man-vrouw.
Ja.
Dat was de enige plek waar je dan op donderdag wat vrouwen tegenkwam. Dus er was wel redelijk hoog testosteron en oestrogeen spiegeltje daar.
En dan zag ik altijd, want ik had ook vrienden in Kralingen wonen, maar dat waren dan alles behalve studenten. We waren meer een beetje de schoften.
Ja.
En wij liepen daar dan altijd langs en dan zagen we altijd die meiden daar naartoe gaan, helemaal verkleed, altijd in gekke pakjes. Of juist gasten met een stropdas half op hun hoofd gebonden. En er stond altijd zo'n foei lelijke limousine voor de deur.
Ja,
met lekke banden.
Ja.
En er werd nog alsnog in gereden.
Ja, tuurlijk. Ja.
En wij wilden dan altijd stiekem naar binnen, want wij zagen ook altijd die meiden naartoe gaan. En wat dat betreft vielen wij wel op die meiden. Die meiden niet op ons, maar dat maakte niet uit. En wij werden er altijd met veel geweld dan vaak met politie en beveiliging dan toch weer uitgeschopt, want wij hoorden daar niet.
Nee.
Maar het was wel een begrip, de Bikini.
Ik heb daar nog achter de bar gestaan. Ik was barman in Bikini.
Ja?
Ja. Mocht je een heel vet AS Roma shirtje aan.
Zo echt?
Kicken. Ja.
Maar die studententijd, ik heb hem niet op die manier beleefd. Ik heb mijn jeugd goed benut en mijn puberteit ook. Maar ik heb wel altijd wel naar die studentenwereld gekeken als van alleen al dat samenwonen met 5-6 gasten en gewoon alleen maar bier drinken. De hele
maar wat heb jij dan aan studententijd gehad, als je die hebt gehad?
Ik op een gegeven moment heb ik gestudeerd in Utrecht. Deed ik de Hogeschool voor Journalistiek.
Ja.
Daar ben ik in jaar 3 mee gestopt. Ik was helemaal niet bezig met studeren. Maar ik ging wel heel veel uit. Ik ging ook de donderdag uit. Studentenavond, dat was ook voor ons de avond om naar de stad te gaan. Was leuker dan de vrijdag. Maar wij waren niet echt gelinkt aan studentenvereniging of iets in die trant. Dus...
En wonen je met maatjes of wonen je gewoon nog thuis?
Nee, dat hebben wij dus ook niet echt gedaan. Ik heb wel 2 vrienden gehad die dat op een gegeven moment deden. En dat was een soort van de bunker waar je verzamelde met z'n allen. Ja. Dat was in Rotterdam-Noord. En daar ging je met z'n allen naartoe. Ik ben redelijk snel toen wel op mezelf gewoon. Ik denk ook niet dat ik de ideale persoon zou zijn om met te veel mensen in één huis te wonen. Omdat ik op een gegeven moment wel echt behoefte zou hebben aan mijn eigen plek. En
ja.
Ik maak er zelf ook een rotzooi van, maar dan is het wel mijn eigen rotzooi.
Ja, het is echt een gore bende, zo'n studenten.
Ja,
het is wel echt niet normaal. Waar je, ik ben er nog wel eens terug geweest 5 jaar geleden. En als je dan ziet hoe goor dat is, dan denk je, hoe kan ik dit ooit geaccepteerd hebben? Dat is echt, een beetje ratten hebben niet eens zin om daar te wonen.
Nee.
Het is gewoon echt niet normaal.
Mos op de muren.
Ja.
Maar hoe, als je dan nu terugkomt op die plek in Rotterdam waar je die mooie tijden meegemaakt, wat voel je dan? Welke herinneringen komen dan naar boven?
Nou ja, ik denk ook wel. Natuurlijk. Je hebt allerlei gewoon grappen en debiele situaties. Ik weet nog heel goed, een huisgenoot van mij die had op een gegeven moment een haai gekocht. Gewoon een haai. Dus die heeft een soort van op maat een aquarium laten bouwen. Dat is namelijk de eerste kamer waar je binnenkomt. Dan ga je zo'n trapje op en dan was dat zijn kamer. En die had gewoon een aquarium van 4 meter laten bouwen om die haai kwijt te kunnen. Nou, die heeft denk ik een week die haai gehad.
Oh.
Toen ging hij met zijn ouders naar Saint-Tropez. Want het moet natuurlijk wel gewoon lekker, hè? Voor elkaar op vakantie. Dus wij waren allemaal voor de zomer weg. En dat was gewoon helemaal vergeten. Ja, die haai die moet gevoerd. En weet je.
Dat... Ja, wat gaf je me? Wat geef je een haai te eten dan?
Weet ik veel. Beesten.
Geen
blokken. Ja, makrelen of zo. Ja.
Jaap.
Jaap, ja, gewoon Jaap zijn vet erin gooien. Nou ja, en toen kwamen we terug van vakantie. Ik was de eerste die weer thuis kwam. Ik moest herkansingen maken of zo. En waren gewoon een week was iedereen weg geweest. Ze doen de deur open. Dan komt me toch een stank tegemoet. Echt, ik heb nog nooit zoiets goors geroken in mijn hele leven. Dus ik loop de kamer in. Ik zie meteen gewoon die haai op zijn rug.
Ach, wat zie
je. In dat stomme aquarium. Dus ja, dat soort gedachten komen meteen binnen. En dan daarna denk je wel van, jezus, wat de fuck heb ik hier 5 jaar gedaan?
Ja.
Ik heb zo weinig gedaan. Weet je, ik heb rechten gestudeerd en ik heb nooit moeite gehad om te studeren. Dus ik liep daar gewoon doorheen.
Mm.
En ik had zoveel tijd om, weet ik veel, te gaan vloggen. Nou, dat deden we toen nog niet vloggen. met sms of zo.
Snake.
Nee, maar goed, wel. Ik had wel een bedrijfje kunnen beginnen. Het was eigenlijk een hele relaxte tijd. Er was geen economische crisis. Alles ging goed met de wereld. Weet je, je had zoveel kunnen doen. Ik had meer kunnen reizen. Reizen was ook niet heel erg in zwang toen. Ik had gewoon er meer uit moeten halen. Ik zat echt wel van, jezus, wat heb ik daar gedaan?
Ja. Beetje, een beetje blijven hangen in dat.
Ja.
Ja, dit is het
ging
het
alleen maar over vrouwen en elkaar. En eigenlijk een heel, heel klein wereldje. Ja.
Wat is het grootste voordeel in jouw optiek om je aan te sluiten bij een studentenvereniging? Ik heb het bijvoorbeeld niet gedaan. En Wat bij mij op zou komen is dan dat je op die manier een soort netwerk opbouwt op jonge leeftijd. Is dat het voornaamste? Of?
Ja, dat is wel het voornaamste. Het is natuurlijk ook... mensen ontwikkelen zich in een groepsdynamiek. En niet iedereen vindt dat fijn of is er geschikt voor. Dan moet je het niet doen. Mm. Maar de meeste mensen vinden zo'n groepsdynamiek best wel leuk en spannend. En je hebt toch een zekere hiërarchie. En je hebt te maken met onrecht, vervelende situaties. Dat je echt jong en je wordt klein gemaakt. En je hebt te maken met iemand die onredelijk is, maar jou wel kan vertellen wat je wel en niet mag doen.
En dat begint al vaak bij zo'n ontgroening, toch?
Ja, en dat is natuurlijk toch wel een soort van nuttige les voor later. Want in je latere leven kom je natuurlijk ook in dat soort situaties terecht. En ja, ik denk toch wel dat het nut heeft. Ik zou het toch wel uiteindelijk weer doen. En ja, je hebt toch wel gewoon ook heel veel lol. En dat netwerk, ja, dat is toch wel de doorslaggevende factor. Want ja, hoe je het ook went of keert, ik ken toch in heel Nederland... ze komen toch vaak goed terecht, al die koorleden, hoe je het ook went of keert. Je kent toch gewoon veel mensen.
Ja.
En dat is wel lekker.
Ja. Ik moet even terugdenken aan een moment, volgens mij een aantal maanden geleden of zo. Toen waren die ontgroeningen begonnen weer. En ik stond ergens in een kroeg in Rotterdam-Noord. En er kwam een ventje langs van een jaar of 20, denk ik, 21. Ja. Die moest aan zo'n ontgroening meedoen. En die zag mij. En die moest dan, een van de opdrachten was, ga met een bekende Nederlander op de foto. Dus toen kwam die aan en toen wij zaten met echt 10 vrienden in de kroeg. Dus toen hebben we gezegd, dan moet je ook 10 pils met ons meedrinken. Dan krijg je die foto's. Die jongen die was katslam op een woensdagmiddag. Ja. Wij ook, trouwens. En,
dat schept een band.
Ja, dat schept een band. En die vertelde mij dus een verhaal. En ik weet niet of dat dan weer aangedikt wordt. Maar er was één opdracht in ieder geval. Dat iemand een lolly moest pakken. En die moest hem dan eerst nat maken, die lolly. En dan ging het hele huis ging daar vervolgens een knipje schaamhaar op plakken. En dan moest hij dat nog een keer in zijn mond doen.
Ja, dat vind ik wel echt sneu.
Waar ligt die grens dan bij zijn ontgroening?
Ja, maar dat klinkt nou typisch als Laurentius. Ja, dat deden wij dus niet. Wat ik trouwens wel moest doen, we hadden een vistrip met ons dispuut.
Ja.
En dan gingen in Scheveningen altijd kut weer, weet je wel, zeezieke ellende. Ging je makreel vissen. Dan heb je zo'n ding met 5 haken en dan komen er 5 makrelen omhoog.
Ja.
En wij moesten dan scisseren wie een kop van een levende makreel moest afbijten.
Ah ja, jeetje, een levende. Ja, ja. Gadver, ja.
Is niet per se leuk hoor. Nee. Maar goed, ik was één keer de lul. Ik heb gewoon gezegd, ja jongens, ik doe het niet. Ja, fuck you. Kom ik maar niet bij de dispuut. En dan zeggen ze ook wel van, oké, dat doe dan maar niet.
Ja.
Ze testen je ook gewoon. Ben jij iemand die staat voor wat je wel en niet wil doen? Of laat je je gewoon in elke hoek duwen? Dus het is ook, ja, als je gewoon voor jezelf opkomt en ze vinden jou een leuke gozer, ja, dan ga je echt niet bij een dispuut mogen, omdat je geen makrelenkop wil afbijten. Mm. Het zijn allemaal tests.
Ja, maar als je het zo uiteenzet, dan denk ik inderdaad dat het wel een leerproces is waarin je weerbaar wordt. En dat weerbare kun je waarschijnlijk later in het zakenleven ook weer gebruiken.
Ja, je moet het ook niet overdrijven. Maar kijk, groepsdynamiek en niet zozeer dit soort ontgroeningstaferelen, maar gewoon hoe verhoud je in een groep met 4, 5, 6, misschien wel 15 gasten? Ja, dat is heel interessant. Mensen zijn groepsdieren. Je komt altijd weer in een groep te functioneren. Zeker op werk, bij grote bedrijven. Elke afdeling heeft een soort van natuurlijke groep. Of grootte van zo tussen de 15 en 30 mensen. Dat is een soort van natuurlijke mensenroedel.
Mm-hmm.
En als je goed leert omgaan of je rol kent in zo'n groep, dan is dat gewoon heel waardevol. En als je weet hoe dat soort groepsdynamieken werken, dan is dat altijd nuttig in je leven.
Ja. Ja, maar ik denk misschien wel een speelse manier om daar licht op voor te bereiden. Ja. Dus.
Ja.
Hey, Sander, heb jij eigenlijk veel te maken met vooroordelen?
Ja, heel veel.
Ja.
Ja.
Je hebt een achtergrond van adel. Ik wil daar eigenlijk niet eens over beginnen. Nee. Omdat dat in ieder interview terugkomt. Dus ik ga daar ook niet te lang over door. Maar wel, dat is natuurlijk wel een van de redenen waar we misschien extra te maken hebben met vooroordelen.
Ja.
Wat zijn de dingen die de meeste mensen van jou denken of over jou zeggen?
Nou ja, de vooroordelen zijn inderdaad. Ja, ik heb die achternaam en die achtergrond. En daardoor denken mensen natuurlijk al heel snel dat je verwend bent. Hè? Dat je het eigenlijk niet zelf hebt gedaan. Wat eigenlijk heel gek is, want in de journalistiek heb je natuurlijk helemaal geen fuck aan een adellijke achternaam of zo.
Nee. Werkt eerder tegen je, denk ik.
Ja, denk het wel. Ja. En nou ja, goed. En ik ik maak er natuurlijk ook wel een beetje een spelletje van. Ik ben ook een kakker, in zekere zin. En ik ben ook een arrogant mannetje. Ik heb een mening, ik heb een grote bek. Ik scheld de aanhangers van Thierry Baudet uit voor domme tokkies. Ja, dan roep je het ook voor jezelf, dan roep je het ook over jezelf af.
Ja.
Dus ik ben ook wel bereid om een paar tikken te krijgen, want ik deel ze ook uit. Dus dat vind ik helemaal niet zo erg. Alleen vooroordelen zijn wel vervelend. Hè? Net zoals iemand met Marokkaanse achtergrond het vervelend vindt om aangesproken te worden op het Marokkaans zijn, vind ik het natuurlijk ook vervelend om aangesproken te worden op mijn titel. Alsof ik dan het niet zelf zou doen, of dat ik een soort van agenda heb, of dat ik bij de elite hoor, of dat ik iemands belang zit te verdedigen, of dat ik bij een soort clubje hoor van machthebbers. En nou, dat is allemaal gelul. Je mag mij aanspreken op wat ik zeg en wat ik denk en wat ik schrijf. Maar niet op randzaken. Dat is, dat is nooit leuk.
Het is denk ik mensen eigen om mensen te willen kaderen en daar dan gelijk allemaal dingen op te kunnen afvuren, zodat je gewoon denkt van oké, die persoon is zo.
Ja.
En dan mag ik er ook dit van vinden.
Ja.
En als dan het tegendeel waar blijkt te zijn, dan vinden mensen dat heel moeilijk om van zichzelf toe te geven dat ze misschien te snel zijn geweest met conclusies.
Ja.
Heb je zelf wel vaak dat je vooroordelen hebt over andere mensen?
Ja, tuurlijk. Zeker als je jong bent, zit je heel veel vol met vooroordelen. Omdat je wereld is dan heel klein. Hè? Je kent je eigen vrienden, die lijken vaak op jou. Die zijn net zoals jij. Naarmate je ouder wordt, kom je natuurlijk meer mensen tegen. Ga je meer dingen van verschillende perspectieven zien. Ik denk 15 jaar geleden had ik me niet kunnen voorstellen dat ik een Zweedse vriendin zou hebben die helemaal niet heeft gestudeerd. Dat had ik waarschijnlijk gedacht van, nou ja, ik ga toch niet met iemand die niet heeft gestudeerd. Daar zou ik geen relatie mee willen. Dus je wereld is als je jong bent toch vrij klein, omdat je denkt dat de directe omgeving die je dan hebt, dat de wereld is. En naarmate je ouder wordt, kom je erachter dat, dat de wereld eigenlijk veel interessanter is en dat er veel meer te halen valt uit de wereld dan alleen maar dat kleine koorwereldje in mijn geval. En dat maakt je denk ik interessanter als mens. En dat maakt je leven ook interessanter als je dat leert waarderen en daar open voor staat. En ik denk dat ik ben blij dat ik die ontwikkeling heb doorgemaakt. Er zijn natuurlijk ook vrienden van mij die wel zijn blijven hangen in een klein wereldje. En dat gebeurt heel veel mensen natuurlijk, dat ze toch een vrij klein wereldje hebben en weinig interactie hebben met mensen uit andere werelden, andere landen, andere sociale omgeving. En dat is natuurlijk toch wel, dat zorgt ervoor dat mensen langs elkaar leven en niet met elkaar. En dat je toch allerlei vooroordelen hebt.
Ja, ik denk ook dat als hoofdredacteur van de Quote je eigenlijk ook geen vooroordelen kan hebben. Omdat alle mensen die jij daar tegenkomt op hun eigen manier succesvol zijn geworden.
Ja.
En iedereen een andere achtergrond of misschien wel een ander verhaal heeft. Heb je bijvoorbeeld wel eens dat je vooroordelen over iemand had die later bijvoorbeeld een goede vriend van je is geworden, of op een andere manier zakelijk misschien heel goed gegaan is? Of...
Nou ja, het leuke van Quote is dat Quote gaat over self-made mensen. En daarom vind ik het ook zo kut als mensen suggereren dat ik het niet zelf heb gedaan. Dat ik bij de tv zit omdat ik Schimmelpennink heet. Dat verslaat natuurlijk echt helemaal nergens op als je erover nadenkt. Maar goed, sommige mensen zeggen dat echt. En dat hebben alle ondernemers of alle ambitieuze mensen, die willen het zelf doen. Die willen laten zien, ik heb dit zelf gedaan. En dat is het mooie van Quote, want daar schrijven wij over. En dan zie je dat er gewoon een heel groot verschil is tussen self-made mensen en mensen die het in hun schoot geworpen krijgen. De self-made, de lijst die we nu hebben met jonge mensen, die vind ik ook veel leuker om te maken dan de Quote 500. Want dat zijn vaak erfgenamen. De nummer 1 is mevrouw Heineken. Die heeft nog nooit een dag in het leven gewerkt. Het leukste zijn de verhalen van mensen die er zelf wat van willen maken. En dat zijn de meest inspirerende mensen die ik tegenkom bij Quote. En het mooie is om te zien dat die komen uit alle hoeken. Dat zijn nog wel te weinig vrouwen. Maar het zijn wel superveel mensen met Turkse, Marokkaanse achtergrond tegenwoordig. Vooral in de jonge generatie. Helemaal niet allemaal hoogopgeleid bijvoorbeeld. En dan heb je wel eens een vooroordeel. Om één voorbeeld te noemen. Tom Steentjes, heb jij waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Nee. Is een Brabantse gozer en die ontmoette ik toen een keer. En die stond ook in die zelfmeetlijst van ons. En toen dacht ik, jezus, wat een domme gozer, joh. Mm-hmm. En die vertelde van, ik ben op mijn 15e van de MAVO getrapt. Want ik kon niet leren. Toen ben ik gaan lassen. En dat vond ik wel leuk, lassen. Ja. Toen is hij productielijnen voor kipnuggets gaan lassen. Ja, die moeten ook gelast.
Ja.
En daar heeft hij een waanzinnig bedrijf mee opgebouwd. Dat heeft hij gewoon voor 25 miljoen verkocht of zoiets.
Ja, tof.
En toen had hij dat verkocht, was hij in de 20. Toen dacht hij, ja, ik vind lassen nog steeds heel leuk. Ik ga gewoon wat anders lassen. Is hij speedboten gaan lassen? Heeft hij nu weer een fantastisch bedrijf? Nou, dat soort gasten. Dan kun je als arrogant koormannetje denken van, wat een domme lul met zijn gelas. Ja, dat zijn hele leuke mensen. Ja. Weet je, dat is een echt mooi verhaal. Daar heb ik meer respect voor dan het zoontje van een ABN AMRO-directeur die precies doet wat zijn vader doet en verder nul creativiteit heeft. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, en ik denk ook dat bij dat bijvoorbeeld ik kon ook slecht leren. En ik werd alleen maar heel erg zenuwachtig van binnen die kaders van zo'n school moeten lopen. En ik vond het moeilijk om te schrijven. Ik schreef kut met DT.
Ja.
En ik heb op een gegeven moment gekozen om weg te gaan uit die omgeving. Ja. Omdat ik merkte dat ik creatiever werd naarmate ik gewoon op mezelf ging vertrouwen. En niet op de boeken of op wat een leraar mij vertelde. En ik zie wel mensen die ik ken om mij heen die succesverhalen hebben op het gebied van ondernemen. Het zijn vaak wel mensen die gedurfd hebben om op vroege leeftijd weg te stappen bij zo'n school, omdat ze juist op dat moment pas zichzelf konden ontplooien.
Ja, nou ja, ondernemer. Kijk, ondernemers zijn ook meestal geen intellectuelen, weet je. Dat zijn niet mensen die erg kunnen genieten van boeken lezen of zo. Dat zijn gewoon doeners. En dat is ook het mooie van ondernemen. Daar hoef je dus niet per se super slim voor te zijn. Al is wel de trend dat de mensen die echt hard gaan, hè, de Adjens en de Jitse Groen en zo, dat zijn natuurlijk best wel hele slimme technische gasten. Hè. Dat zijn wel de nerds, de Silicon Valley jongens, Zuckerberg.
Maar ook omdat Elon de wereld Musk zich daar nu voor leent, toch? Dat alles is een beetje in die hoek.
Ja, tech is natuurlijk, dat is wel een hele competitieve markt. En dat zijn wel de allerslimste jongetjes die wedstrijd winnen. Ja. Maar dan in de wat kleinere bedrijven die dan niet miljarden waard zijn, is er nog steeds onwijs veel te ondernemen voor mensen die helemaal niet zo super slim zijn.
Nee, maar wat is dan slim, Sander? Want je kunt ook zeggen, je hebt ondernemers die misschien niet heel erg intellectueel zijn of goed zijn om iets te onthouden uit een boek. Maar ze zijn wel heel slim om op het juiste moment ergens in te stappen of een investering te doen. Dus wat is dan slim?
Nee, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk gewoon intelligentie, dat kun je wel meten. Ik bedoel, meneer Zuckerberg is heus slimmer dan jij en ik.
Ja?
Nou, ik spreek voor mezelf. Ik denk dat dat een hele slimme gast is.
Ja.
Natuurlijk wel een beetje een freak. Dat gaat vaak samen bij dat soort gasten. Intelligentie kun je wel zeggen. Maar inderdaad, dat noemden we vroeger boeren slimheid.
Ja, hè,
dus gewoon handig zijn. En je moet ook af en toe ook bijna dom zijn. Je moet zulke risico's nemen die andere mensen helemaal niet durven te nemen. Kijk, hele slimme mensen of intelligente academische mensen, zal ik het zomaar noemen, die zijn natuurlijk, die gaan alles afwegen. Hè? Ja. Juristen, ik ben van origine eigenlijk een advocaat, die zijn gewend om de hele tijd te denken, ja, maar als ik dit doe, dan kan dit misgaan. En ja, is dat het risico wel waard? Ja, dan doe je dus uiteindelijk nooit wat.
Ja.
En ondernemers.
Zie je dat ook terug in de politiek?
Ja, dat is wel een beetje hetzelfde type, al denk ik dat die ook niet altijd heel super slim zijn, hoor. Maar die gaan natuurlijk wel ten onder aan al het gemits en gemaar. Je moet wel beslissingen durven nemen. En als ondernemer al helemaal, je moet gewoon af en toe links of rechts af durven slaan. Ja. En dan achteraf, dan heb je wel of niet gelijk gehad. En het is ook een beetje, ook een beetje gokken. Je moet ook een beetje risico durven te nemen.
Ja. Ja, ik denk dat het voornamelijk is, inderdaad, risico durven nemen. Oh. Maar wel tof. Je komt wel een hoop bijzondere mensen tegen, denk ik, hier.
Ja, ik kom fantastische mensen tegen, joh. Ik heb zulke leuke dingen meegemaakt. Ik had nooit verwacht dat ik journalist zou worden. En ook niet bij Quote. Ik kwam er eigenlijk bij min of meer toeval terecht. En Het leuke is dat je meteen bij Quote, omdat het niet een hele grote redactie is, je zit er met 15 schrijvende mensen, je wordt gewoon in diepe gegooid. Dus de eerste opdracht die ik kreeg, je pakt maar vliegtuig met een fotograaf naar Saint-Tropez. Daar hebben ze een of andere stomme zeilwedstrijd. Ga er maar achter die rijke lui aan schokken en probeer er maar leuke verhalen los te krijgen.
Hoe kijken die rijke lui naar de journalisten van de Quote? Worden jullie onthaald? Streelt dat hun ego of vinden ze jullie irritant?
Nou, de helft, misschien wel meer dan de helft, vindt dat heel vervelend. kijk, wat het natuurlijk is met ondernemers, zeker als ze succesvol en rijk zijn, ze zijn niet gewend aan tegenspraak. Kijk, ondernemers die als ze een beetje centjes krijgen, die eerste vrouw die wordt er natuurlijk uitgeflikkerd. De directeur die nog wel eens een beetje tegenwoord geeft, die gaat er ook uit. En op een gegeven moment zitten er alleen nog maar ja-knikkers omheen. En dan zijn wij, die vervelende jongetjes van Quote, zijn de enigen die nog wel eens iets gemeens schrijven of iets kritisch. Hoeft helemaal niet een soort van, maar gewoon feitelijk. Je hebt die belasting niet betaald, je hebt er een puinhoop van gemaakt zakelijk. Ja, dat trekken ze heel slecht. Dat vinden ze heel, heel irritant. Dat zijn ze nog niet gewend. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het geweldig. Die vinden het heerlijk. Dat is zo mooi. We hebben Peter Gillis. Dat is mijn favoriete Quote 500 miljonair.
Ja, vertel.
Die in 2017 kreeg hij het telefoontje van ons. Peter, gefeliciteerd. Je staat in de Quote 500. Hij vond dat zo mooi. Toen heeft hij volgens mij 10.000 Quote 500's gekocht. Heeft hij de cover en de pagina met zijn vermelding eruit laten knippen door zijn personeel. Heeft hij de ene kant van zijn kantoor behangen met de cover. En de andere kant van zijn kantoor heeft hij behangen met de pagina met zijn vermelding. Nou, wat een held. En toen een jaartje later, inmiddels is die ondergrens alsmaar doorgestegen. Toen ik begon bij Quote was het 40 miljoen de ondergrens. En nu is het alweer bijna 90 miljoen. Een jaartje later hebben we nog eens even gerekend. En toen viel hij er net weer buiten. Dus het was één jaar. Dus toen belde hem op, ja, sorry Peter, we weten hoe mooi je het vindt, maar ja, je redt het niet dit jaar. Toen zei hij, godverdomme, ik pak nu, ik kom nu naar jullie toe. Dus hij vanuit Brabant met Nicole, hij is 65, Nicole is 28, met zijn vierde vrouw, hup, in die Porsche Panamera. Ja. Hele achterbak volgeladen met zijn hele boekhouding. Is hij naar Amsterdam gereden om ons te bewijzen dat hij echt wel in die Quote 500 hoorde. Joh. Nou, uiteindelijk hebben we een poot stijf gehouden, hebben we hem er niet in gelaten. Toen hebben we wel speciaal, of toen heeft hij speciaal een Quote 501 laten drukken. Dat soort gasten, ja, ik vind dat helder. En ja, je kan heel een beetje met dédain zeggen van, ach, wat een proleet. En, ja, ja, ja. Hè, waarom wil je daar zo graag in staan? Wat heb je te bewijzen? Ik vind het mooi. Ja. Die gozer heeft gewoon zelf het opgebouwd. Die betaalt netjes zijn belasting. Mag die gozer trots zijn op wat hij heeft bereikt? Prima.
Ja, ja, leuk. Ja. Zeker als je dat gewoon rockt, weet je wel? Dat je daar ook helemaal niet voor schaamt. Denk je dat is Nederland een land waar het moeilijk is om een miljonair te zijn, in de zin van dat mensen direct dan al iets van je vinden? Ik heb het idee dat bijvoorbeeld in een land als Amerika, waar alles wat meer overdreven is, maar waar het wel wat meer gewaardeerd wordt als je succes hebt, en daar mag je dan ook best over praten. In Nederland is het altijd van, joh, doe maar normaal. Ja. Merken miljonairs in Nederland dat ook? Hoe wordt er naar miljonairs gekeken?
Ja, nou, het heeft twee kanten. In Nederland zijn we niet, we denken dat we heel transparant zijn, maar dat zijn we helemaal niet. We zijn niet transparant over geld en dat vind ik slecht. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de acceptatie van rijkdom dat je daar eerlijk over bent. Dat je vertelt hoe je je geld hebt verdiend. Ik vind dat je, als jij 100 miljoen hebt, dan moet je kunnen uitleggen waar het vandaan komt. Want als rijke mensen niet meer kunnen uitleggen waarom ze zoveel geld hebben, dan hoef je ook niet te verwachten dat andere mensen die niet zoveel geld hebben, dat begrijpen of accepteren. Weet je, je kan alleen maar rijk zijn bij de gratie van alle andere mensen. Want de andere mensen zijn altijd met meer. Dus ik vind het heel belangrijk dat rijke mensen hun verhaal vertellen. En vertellen, ik heb het zo gedaan, daarmee andere mensen inspireren. En ook voor zichzelf is dat ook verstandig, want daarmee kweek je begrip. En in Nederland is er aan de ene kant veel afgunst, maar aan de andere kant worden rijken ook best wel kritiekloos gadegeslagen, vind ik. Mm-hmm. Weet je? De verdeling tussen arm en rijk in Nederland is best wel scheef. Ja. We belasten arbeid. Hè? Jij moet je loonbelasting betalen. Mm-hmm. Vinden we het heel normaal dat je 50% belasting betaalt. Maar kapitaal, vermogen en met name erfenissen belasten we heel laag. Mm-hmm. Dat zou van mij best veel hoger mogen. Ik vind dat als jij 50% belasting betaalt over een euro waarvoor je werkt, en dan kom je bed vooruit.
Ja.
Jij gaat een podcast maken, je bent actief, je bent aan het werk. Dan moet je de helft belasting betalen. Maar als jij toevallig de mazzel hebt, zoals mevrouw Heineken, dat je in een lekker nestje bent geboren en je krijgt 15 miljard, zo hier, alsjeblieft 15 miljard, dan betaal je nauwelijks belasting. Mm-hmm. Dat vind ik heel scheef. Dus aan de ene kant is er best veel afgunst in Nederland als het gaat om geld. Aan de andere kant mogen we ook best wel wat kritischer zijn over, en dan heb ik het niet over mensen met een miljoen, maar over echt grote vermogens en hoeveel belasting zij betalen.
Ja. En hoe vinden die mensen met die grote vermogens dat? Zijn ze niet met jou eens?
Nou, verrassend genoeg vaak wel, ja. Het zijn juist mensen zonder vermogen die erfbelasting of vermogensbelasting een grote misdaad vinden.
Ja,
hele rijke mensen begrijpen heel goed dat zij dat geld niet verdiend hebben. Dat zij geluk hebben.
Maar stel je voor dat jij, kijk, op zich is het ook logisch. Want als ik iemand spreek die bijvoorbeeld 10.000 euro van zijn opa erft. Ja. En daar dan over, iets over moet af. Volgens mij, ik weet niet of het vanaf 10.000 al moet. Maar
De vrijstelling is veel hoger.
Oké. Nou ja, goed. Maar weet je, van je opaatje. En je leeft niet in rijkdom. Dan kan ik me voorstellen dat belasting over een erfenis, dat heel erg vervelend en naar voelt.
Ja, ja. Maar dat soort bedragen zijn dus ook vrijgesteld. Dus die hoeven helemaal geen belasting te betalen. Dus
vanaf welk bedrag moet je belasting betalen over je erfenis dan?
Ja, de belastingvrije voet is volgens mij iets van 20.000, 25.000. En dan, dat is wel een goede vraag. Wat denk je dat tarief is als kind van je ouders? Zeg maar, dus als je boven die 25 komt. Ja, hoeveel procent?
25%?
10.
Oké. Okay.
Als je dat vergelijkt met elke euro waarvoor je werkt, is 50, hè?
Ja.
Dat is echt, als je een hoog schijf zit. Dat is vind ik een heel groot verschil. En je hebt er niet voor gewerkt. Weet je, het is gewoon mazzel.
Ja. Ja, ik denk dat het gewoon het gevoel is, toch?
Ja.
Je verliest je ouder of je opa of oma. Ja. En dan komt dat geld, dat staat al die jaren op die bank. En heeft je opa had je jaren voor gewerkt. En dan moet je daar wat van afdragen. Het voelt gewoon vies. Maar goed, belasting is nooit leuk, denk ik.
Nee. Maar goed. Kijk, weet je, het gaat natuurlijk niet om die kleine vermogens. Nee. Wat mij betreft wordt die belastingvrije voet naar 1 of 2 ton opgeschaald. Mm. Het gaat erom dat hele rijke mensen, dan heb ik het over multimiljonairs en miljardairs, dat die vrijwel belastingvrij al die vermogens maar door blijven duwen naar de volgende generatie. Ja. En die volgende generatie, hoe kun jij nou rechtvaardigen dat jij als kind 2 miljard erft?
Ja.
Dat is toch gewoon, waarom de fuck zou jij 2 miljard erven? Dat is gewoon belachelijk.
Ja.
En die discussie vind ik wel relevant. En vaak begrijpen rijke mensen dat beter waarom dat eigenlijk gevaarlijk is dan niet zulke rijke mensen.
Ben je zelf miljonair eigenlijk?
Nee.
Nee?
Nee. Wel dichtbij, denk ik.
Ja? Ja. Streef je daarna? Is dat dan?
Zeker, ja.
Een doel op zich? Of?
Nou, het is geen doel op zich. Kijk, ik vind financiële afhankelijkheid wel belangrijk, ja. Omdat ik zit natuurlijk ook, net zoals jij, in een toch een beetje gekke business, weet je. Er is geen carrièrepad voor Kai Gorgels of Sander Schimmelpennink. Wij doen maar wat. En de mensen vinden ons leuk en het kan morgen weer anders zijn. Dus ik ben toch meer een maker dan een presentator, vind ik. Ik hou van schrijven, ik hou van echt journalistiek werk. En ik wil wel zo snel mogelijk de vrijheid hebben om gewoon te doen wat ik wil doen. En niet na te denken, oké, ik ga dit nu maar doen voor het geld. Terwijl ik het eigenlijk niet per se nuttig of leuk vind. Ik vind de vrijheid in mijn carrière om alleen maar te doen waar ik zelf zin in heb, vind ik wel heel groot goed. En dat komt met financiële vrijheid.
Ja, en doen waar je zelf zin in hebt, dat ben je ook wel echt aan het doen. Je zit in zoveel verschillende hoekjes op dit moment. Je bent ook ineens, je presenteerde wel, maar je bent nu ineens een presentator echt. En je wordt ook zo benaderd. En hoe gaat dat je af? Vind je jezelf een goede presentator? Hoe kijkt de Nederlandse televisiekijker naar je?
Nou, ik ben natuurlijk eigenlijk helemaal geen presentator. Ik ben journalist. Ik heb een beetje tv-ervaring. Maar ja, ik vind het bizar hoe de NPO eigenlijk, ja, 2 onervaren mensen nou wel moeten. Mijn compagnon is natuurlijk wel ervaren, maar ik had 0 ervaring. En dan gewoon, ja, eigenlijk in de spits bij Ajax neergezet. Terwijl je nog nooit hebt gevoetbald. Dus dat was wel, daar namen ze een behoorlijk gokje mee. En het gaat eigenlijk heel goed. We hebben goede kijkcijfers. En de chemie tussen mij en Welmoed is heel goed. Dragon's Den doe ik natuurlijk ook. Maar ja, dat is heel makkelijk, weet je. Dat is in een studiootje. Dat is allemaal niet live. Wat ik wel moeilijk vind is, je bent in het midden van het publieke oog. En ik heb anders dan bijvoorbeeld Jeroen Pauw of Jinek of Bo. Ik heb natuurlijk een mening. Ik heb een kleur. Mensen vinden mij af en toe echt afschuwelijk. Er zijn mensen die haten mij. Omdat ik omdat ik een hele sterke mening heb. Ik schrijf ook columns. Ik deel natuurlijk echt wel uit af en toe. En dat is voor een presentator ongebruikelijk. De meeste presentatoren van Jeroen Pauw of Eva of Bo weet je eigenlijk niet zo goed wat ze daarvan vinden.
Ja, Pauw heeft nog wel. Die kan nog wel echt even op zijn strepen gaan staan, waardoor je toch iets merkt van dat hij ergens iets
maar
van
dat
vindt.
Is meer in het dat is meer in het gesprek kan hij een kritische vraag stellen, maar Pauw schrijft geen columns. Hè? Pauw geeft niet zijn mening over dingen en dat maakt mij toch kwetsbaarder voor de publieke opinie.
Kun je bij Op1 nu volledig jezelf zijn en kun je je eigen mening daar veel laten horen of word je beperkt? Heb je een harnas aan?
Nou, ik maakte me vooraf. Ik heb heel lang getwijfeld of ik het moest doen. En ik maakte me met name zorgen over dat element. Van kan ik wel mezelf zijn? Kan ik mijn mening geven? En zij hebben altijd gezegd. Tuurlijk moet je dat doen. Dat hoort bij jou en daarom vragen we je. Dat is juist wat we willen. En jullie zijn ook een duo. Dus als wel moet wat meer de presentator is, mag jij best af en toe even uitschieten. Maar toch. Ja, is dat moeilijk? Want je merkt toch aan de reacties dat het niet echt van je verwacht wordt. En ik vind dat nog wel moeilijk, als ik eerlijk ben.
Welke reacties krijg je nu daar vooral op?
Nou ja, kijk, als ik een mening geef, dan weet je, daar zijn mensen het mee eens of niet. Ik bedoel, dat is heel, heel duidelijk. En daar kan ik heel goed mee omgaan, want dat ben ik gewend. Maar als presentator gaat het natuurlijk ook om andere dingen. Gaat het om je vraagstelling? Gaat het om hoe je haar zit? Welke kleren je aan heeft? Ja, dat vind ik echt irritant. Daar zit ik echt niet op te wachten.
Nee.
Want ik ben van de inhoud. Het gaat mij om de inhoud. Dus ik wil een inhoudelijk gesprek voeren en ik wil dat het daarover gaat. Ik wil niet dat het gaat over hoe wij die vraag stellen of dat soort dingen. Dus je merkte in die eerste maanden van Op1 ging het heel erg over de manier van presenteren. Over welke vragen, hoe dit en dat. Ja, dat allemaal over de vorm, zeg maar. Dat vind ik irritant, want daar zou het niet over moeten gaan. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit of het nou 100% iets voor mij is. Ik ben in de basis gewoon een maker en niet een presentator.
Nee. Ja, en met jouw karakter. Je bent bijvoorbeeld als je een podcast van jou luistert met Jaap, daar ben je ook echt Sander.
Ja.
En ik snap dat je niet die Sander bent bij het presenteren van Dragon's Den. Je gaat niet iemand die net een presentatie heeft gedaan. Hé, dikke oliebol, dat heb je niet goed gedaan.
Nee.
Dat zeg je niet. Maar het is toch als presentator, en dat merk ik op mijn beurt ook wel eens bijvoorbeeld bij het presenteren van Expeditie Robinson. Ja, daar sta je gewoon.
Ja.
En dan zeg je van ja, had je verwacht dat je eruit gestemd wordt. Je laat eigenlijk vrij weinig van jezelf laten zien. Ik vind dat soms ook moeilijk. Want je wil vooral, als je mening altijd klaar hebt, wil je ook vaak. Ja. Ik vind het best wel moeilijk om die voor je te houden. Dus ik kan me wel voorstellen dat het ook een struggle voor je is nu.
Ja, nou ja, goed. Kijk, Op1 is vaak gewoon een interessant gesprek. En dan, ik bedoel, het is ook presenteren is ook heel leuk. Want je moet er natuurlijk bovenop zitten. En je moet proberen om het meest interessante uit die gast te halen wat erin zit. En dat is ook gewoon een heel leuk spel. Alleen het lastige van Op1 is natuurlijk toch wel dat je zit er maar één keer per week. En dan is het heel moeilijk om in dat ritme te komen.
Ja, dus snap ik.
Het is toch een lastig concept om dat even naast je gebruikelijke werk te doen. Want je komt er toch minder goed in. Als het een bijbaan is. Want dat is het voor mij. Het is een bijbaantje. Dus als je...
Dat klinkt heel gek.
Ja, ik zit gewoon voor 1,5 miljoen mensen zit ik soms een bijbaantje te hebben. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk in de basis idioot. Maar dat is wel wat het is. Als je het elke dag doet, zoals Eva en Pauw natuurlijk deden en Bo nu. Ja, dan kom je erin. En dan ga je ook toch steeds meer je ontwikkelen. Dan ga je leren van, oh ja, gisteren ging dit. Heb ik dit foutje gemaakt? Of had ik daar iets beter op moeten letten? Dan doe je het de volgende dag goed. En nu zakt het toch weer weg. En dan moet je de volgende donderdag weer. En dan, dat is toch niet ideaal.
Ja, toen ik theatershows deed, had ik soms 4 shows achter elkaar. Dan merkte ik ongeveer bij de derde zat ik er echt lekker in.
Ja.
En dan van de vierde ging dan perfect. En dan had ik soms 2 weken rust. En dan merkte je ook dat ritme gewoon heel erg belangrijk is. Het voelen en het, 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 ja. contact met de zaal. En ik denk dat dat bij jou ongeveer een beetje hetzelfde is. Ik kan me wel voorstellen dat dat lastig is.
Ja. Nou ja, kijk, ik ben heel eerlijk, ik vertel wat downsides, maar er zijn natuurlijk ook onwijs veel upsides. Het is natuurlijk ook gewoon heel cool om impact te maken en al die hoge pieven aan tafel te hebben en daar een gesprek mee te mogen voeren. Dus de leercurve is natuurlijk wel heel steil. Alleen, nou, ik ben heel ambitieus, dus ik wil gewoon echt heel goed worden in alles wat ik doe.
Ja, precies. Dus
en ik vraag me af, kan ik echt heel goed worden als ik het maar één dag in de week doe?
Ja, ik denk dat dat wel een terechte vraag is. Ja. Maar je bent super kritisch op heel veel dingen. Je hebt altijd je mening klaar, waardoor je dus automatisch ook heel veel mensen hebt die een mening over jou krijgen.
Ja.
Ik zat hier met Bo een paar weken geleden en Bo vertelde mij dat hij super diplomatiek is.
Ja.
En dat hij wel eens jaloers is op mensen als Jort Kelder, Peter de Vries, die gewoon altijd een mening klaar hebben en daar ook gewoon bijna niet van af te brengen zijn.
Ja.
Maar ik denk dat Bo daarin veel risicovermijdender is. En dat die bak stront die dan misschien over zich heen krijgt, daar heeft hij geen trek in. Hoe zit dat met jou? Want tuurlijk, je kan zeggen, joh, ik heb een mening. Ik vind het ook prima als mensen dat over mij hebben. Maar toch zijn er dus heel veel mensen die dan een hele grove of sterke of ononderbouwde mening over je kunnen hebben. Doet dat je geen pijn soms, gewoon als mens?
Nee.
Nooit?
Nee. Nee, ik ben dus wel veel meer van de Jort Kelder, Peter de Vries hoek. Bo is karakterologisch gewoon een ander type dan ik. Dat is een hele fijne vent. Het is echt een super, eigenlijk een perfecte talkshow host. Het is een onwijs fijne vent. Heel empathisch. Dat heb ik helemaal niet. Althans, ja, ik ben ook jonger. Hè? Ik ben 35. Ik ben angry, jong. Nou ja, vergeleken met jou, ben ik natuurlijk al een oude sok. Maar weet je, ik ben in een andere fase. En Bo heeft natuurlijk een heel proces doorgelopen in de televisiewereld. Die heeft natuurlijk allerlei dingen gedaan. En mislukkingen, successen. Ja. Alles is er voorbij gekomen. Dus die is veel meer mature, weet je. Die heeft volwassenheid. En dat is een gastheer. Dus daar moet ik me ook helemaal niet aan willen spiegelen. Weet je? Ik ben 3,5 jaar hoofdredacteur van Quote. Ik kom pas net kijken. Het is eigenlijk krankzinnig hoe snel alles gaat bij mij.
Ja.
Want Jort die is 13 jaar hoofdredacteur geweest. En die ging toen een keer op de televisie wat doen.
Ja.
Nou ja, ik had na 2 jaar al mijn eigen programma.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk heel absurd van deze
Golden
tijd.
Boy. De Golden Media Boy.
Ja, ja, maar dat geeft dus ook wel weer heel veel stress en keuzes die je moet maken. Maar goed, je vroeg, wat ben jij dan? Ik ben toch meer iemand die van de inhoud is en gewoon een punt wil maken. Hè. Daarom, van alle dingen die ik doe, om heel eerlijk te zijn, vind ik het schrijven van een goed verhaal voor Quote of een goede column voor de Volkskrant, vind ik nog steeds het allerleukste wat er is.
Ja.
Dat vind ik, daar haal ik het meeste eer uit. En die podcast met jou is natuurlijk ook bij hebben.
Ik wou net zeggen, dit zijn de kers op de taart, toch?
Ja.
Die krijg je er dan bij.
Ja.
De krent in de pap.
De krent in de pap.
Hey, genoeg over werk. Laten we even over wijven gaan hebben. Je hebt Je hebt een Zweedse vriendin. Hey, je hebt een Zweedse. Wil jij nog een glas water?
Nee,
trouwens?
Nee,
dan breek ik de podcast gewoon even voor. Je hebt een Zweedse vriendin. Waar heb je die ontmoet of hoe is dat gegaan?
Ik heb haar ontmoet op de Tafelberg in Zuid-Afrika.
Oh, top.
Mooi verhaal, hè?
Kaapstad, heerlijk.
Nou ja, ik liep omhoog met een paar vriendjes. Ik was op vakantie. En zij liep omlaag met een of andere gozer. En ze had best wel oogcontact. Dus ik dacht wel van, hé, wat kijk je nou? Maar goed, ja, ik ben geen Italiaan. Dus ik ga niet op zo'n berg een of andere scène schoppen. Dus ik gewoon naar de grond kijken en doorlopen. Als een echte Hollander. Dus ik dacht, ja, die zie ik nooit meer. En gelukkig dezelfde avond ging ik naar de Caprice. Een fantastische tent. Een soort hele foute strandclub.
Heerlijk.
En daar stond zij. En toen durfde ik natuurlijk met een paar bakjes wel te zeggen van, hey, zag ik jou net niet op die berg? En toen zei ze, ja, dat was ik. En met mijn collega. Ik zei, oh, collega. En dan bleek nog een homo te zijn. Ook die gozer, dus helemaal goed. En
toen ben je voor hem gegaan.
Toen ben ik voor hem gegaan. Ja, dat is superleuk. Hè? Niels heette die, ja.
Oh, cute.
Toen moest ik nog wel echt 3 uur vechten met een heel rugbyteam dat ook achter eraan zat.
Echt? Ja.
Maar gewoon heel Hollands, gewoon blijven staan. Gewoon, ja. Gewoon blijven staan.
Bam.
Nou nee, dat niet, maar gewoon zorgen dat al die andere gasten lam werden afgevoerd en gewoon blijven staan tot sluit. En dan heb je zo'n vakantieliefde en dan denk je, ja, ga ik die ooit nog zien?
Hoe lang bleef je toen in Zuid-Afrika? Vanaf het moment dat je haar ontmoette?
2 dagen nog maar, het was de ene laatste dag. Maar ik vond haar wel iets bijzonders hebben en ze was heel sterk en stoer. Zat een grote bek. En ze vond mij eigenlijk helemaal niet interessant. Maakt ze ook heel erg duidelijk. Weet je wel, ja, ga flikker op. Weet je, dat vind ik altijd leuk.
Ja, ja.
En ze was nergens van onder de indruk. En toen dacht ik van ja, ik moet dat toch gewoon eigenlijk nog een keer zien. En toen is ze naar Amsterdam gekomen. En sindsdien zijn we op en neer gaan pendelen.
Ja. Wat leuk. Waar woont ze in Zweden?
Gothenburg.
Gothenburg. Oh,
ja, dus de tweede stad. Een hele mooie stad. Echt, ja, niemand kent het hier in Nederland. Het is echt een fantastische stad.
Ja. Ja, ik ben er één keer geweest. Ik moest even heel saai. Moest ik iets presenteren daar voor een programma. Je moest dat daar opnemen. En toen ben ik ben ook twee avonden uit geweest in Zweden. Ik moet zeggen, toen ik vrijgezel was, het eerste wat ik deed toen ik vrijgezel was, een weekendje
Stockholm. Ticket naar Zweden, ja.
Echt, weekendje Stockholm geboekt om daar nieuwjaar te vieren.
Ja.
Dus zelfs in de winter. Het is gewoon wel een feit dat daar gewoon ontzettend veel mooie vrouwen lopen. Ja. En ook gewoon leuk. En wat ik dus merkte destijds, ik was daar met een vriend en we waren super uitbundig en dronken. Echt weer op z'n Hollands.
Ja.
Wat Nederlandse vrouwen over het algemeen irritant kunnen vinden, kwamen allemaal Zweedse vrouwen op ons af en die zeiden, we zien dat jullie niet uit Zweden komen, omdat jullie zo uitbundig zijn. Ja. Die Zweedse mannen, die zijn allemaal zo statig.
Ze zijn saai.
Die zijn saai.
Ze zien er goed uit, hoor, moet je eerlijk zeggen.
Fit.
Fit. Well-dressed.
Ja.
Maar fucking saai.
Ja, dat zeiden de meiden ook, ja.
Ja, dus de Zweedse vrouwen en Nederlandse mannen is een hele goede match. Want eigenlijk cultureel verschillen we ook weer niet zo heel veel.
Precies.
Alleen die vrouwen zijn, die hebben veel meer pit dan Nederlandse vrouwen. Ja, sorry Nederlandse vrouw, maar Nederlandse vrouwen zijn, nee, Nederlandse vrouwen hebben wel pit en zijn gezellig, hebben grote bek, maar ze zijn ook toch wel vrij conservatief. Weet je, ze echt hard werken vinden ze ook niet per se heel leuk. Dat zijn gewoon cijfers. En die Zweedse vrouwen zijn best wel heel stoer. En die Zweedse mannen zijn dan weer een beetje slappe,
een beetje lafjes.
Ja, dus dat matcht goed.
Hey, en hoe heet ze?
Lotta.
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 En dat is nu die relatie, hoe lang hebben jullie nu een relatie?
Ruim 4 jaar.
En er komt nog geen moment dat een van jullie, of zij naar Amsterdam of jij naar Gothenburg?
Nee, nou ja, wel. Natuurlijk, zij is 30, ik ben 35, dus dan heb je het daar wel over. Ik ben nu zo'n beetje 30% van mijn tijd al wel in Zweden.
Okay.
Ik ben natuurlijk toch best wel flexibel, zeg, als ik aan het schrijven ben. Kan ook daar.
Ja.
En het idee is dat ik toch wel meer de move moet gaan maken. Dus ik moet.
Zou je er kunnen wonen in Zweden?
Moeiteloos.
Ja,
ik zou morgen verhuizen als ik niet te veel verplichtingen hier had.
Ja.
Maar ik kijk, zij, dat is ook het fijne van Zweden. Die hebben best hele liberale, moderne ideeën over het leven. Dus zij zegt, weet je, als jij hier meer heen komt, ik ga nooit van jou eisen dat jij hier 100% van je tijd bent. Als jij hier 60% van je tijd bent, dan kunnen wij samen een leven opbouwen. Dat is voor mij genoeg. Ik verwacht helemaal niet van jou dat jij elke avond hier naast mij op de bank zit. Zij heeft haar eigen leven, ik heb mijn leven. En eigenlijk vinden we het nu al 30% van de tijd samen. Vinden we al heel prima. Je merkt wel, nu in corona ben je natuurlijk toch meer alleen dan normaal. Dus,
kun je nog makkelijk die kant op vliegen trouwens op het moment?
Ja.
Ja? Oké, mooi.
Ik merk dat ik nu wel meer behoefte heb om haar te zien. Hè? Omdat je toch gewoon meer alleen bent met dat thuiswerk en gedoe. Maar ik denk dat in de toekomst, de bal ligt meer bij mij dan bij haar.
Ja.
En zij heeft haar werk daar. En dat is verboden. Zij doet oesters.
Ja, ik zag
oestervisser.
Hoe kik is dit beroep ook?
Dus zij duikt wilde oesters van de bodem, van de zee.
Ze duikt zelf in.
Ja.
Zo, maar hoe dan? Hoe kom je op de boot?
Nee, ja, haar vader was duiker en die repareerde schepen onder water. Dat is soms goedkoper dan een hele boot moet optakelen en boven water. En die kwam erachter dat in die archipelago, dus al die mooie eilandjes voor de kust bij Gothenburg, dat daar heel veel wilde oesters op de bodem liggen. Dat hadden wij vroeger ook, maar de hele zee is natuurlijk naar de kloten bij ons. En wij hebben alleen maar gefarmd oesters, dus gekweekte oesters. Nou, die vader is dat gaan rapen en die verkocht dat gewoon als bijhandeltje op de visafslag. Maar Lotta dacht van, weet je, dat is zo'n mooi product. Dat moet je marketen. Dat moet je. Alles wordt local tegenwoordig. Dus ze is dat gewoon rechtstreeks gaan verkopen aan alle mooie sterrententen in Scandinavië.
Wat vet.
En ze doet ook oestersafaris. Dus dan gaat ze met mensen uit Stockholm of Gothenburg. Ga je met een fles champagne, ga je het water op. Dan mogen die mensen zelf die oesters duiken. Krijgen ze een lekkere lunch van een chef op zo'n eilandje. Ja, het is fantastisch.
Echt een tof beroep.
Dus zij heeft daar echt een mooie business van gemaakt. En zij is in Zweden ook een beetje een bekendheid. Een vrouwelijke oestervisser. Dat is natuurlijk sowieso een mooi verhaal. Dus
hoe vaak duikt ze dat water in dan per week?
Elke week, 2 keer.
En hoeveel haan ze er dan uit per?
Ja, 2000, 3000. Maar nee. zijn heel. Ja, je raapt elke keer 3 euro van de bodem.
Maar
want ze zijn. Ja, worden heel duur verkocht. Zijn wilde oesters.
Maar ze zijn niet een keer op dan?
Nee, dat is mooi van de natuur. Hè? Dat wordt gewoon bijgedrukt.
Ja, bizar man. Ja. Nou, als je er iedere keer 2000 uittrekt en je gaat er 2 keer per week in, zou je toch denken dat je dat een keer leeg vist?
Nee, ze hebben dus, dat is het mooie. Ze hebben concessie om echt. Door al die eilandjes. Hè, oesters groeien dicht bij de kust. Dus vlakbij het strand. Dus ondiep water, 5 meter diep, zoiets maximaal. Maar ze hebben er heel veel eilanden. Dus je hebt extra kustlijn. Je hebt heel veel kustlijn. Dus je hebt ook heel veel oesters.
Ja, wat grappig.
Ja,
ja dus dan is automatisch ook. Dus het vrij logisch dat jij die kant op
ja.
gaat.
Ja. En weet je, als ik daar ben en je ziet hoe fantastisch mooi het daar is en die natuur. Ja, hoe kan ik dan zo'n meisje naar Amsterdam, naar 3 hoog achter trekken? Dat kan ik niet maken.
Nee.
Dat wil ik ook helemaal niet.
Nee, en ik denk ook dat het inderdaad wel meespeelt. Dat Zweden gewoon ook wel een heel prettig land is.
Ja.
Kijk, als zij in Hongarije of ergens
precies,
anders
als gewoon. Als zij in Tajikistan woont, ja. Dan wordt het een ander verhaal.
Ja, grappig. Oestervissen. En dus dat is 4 jaar gaande en toch wel even leuk. Zijn we dan ook al bezig met kinderen en dat soort dingen, Sander? Of vind je dat nog een moeilijk onderwerp?
Nee, ik vind het geen moeilijk onderwerp. Ik vind kinderen heel leuk. Mijn zusje heeft een dochter en een zoontje. En dat is allemaal heel leuk. Ik ben er niet mee bezig, nee. Ik denk dat de meeste mannen ook toch wel niet de voortrekker zijn in dat gesprek, laat ik het zo zeggen. Dat ze meer dat toch vaak van de vrouw komt die zegt van nou, ik vind het nu wel eens tijd. En dat mannen zeggen, oké.
Ja.
Ja, zo gaat het vaak. Mijn vriendin zegt niet dat ze dat nu wil. Dus ik zeg ook niet oké. Dus we gaan gewoon door met onze carrières. En zij heeft geen haast en ik ook niet.
All right. Nee. We gaan het afwachten. Sander, we zitten volgens mij op 55 minuten. Hartstikke fijn. Lekker volgeluld.
Ja.
Bedankt voor je openheid. Ik vond het gezellig. En kom nog eens een keer terug, zou ik zeggen.
Graag gedaan. Dankjewel.
Succes met alles. Bedankt voor het kijken en luisteren, dames en heren.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe
te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.